Gisteravond waren we terechtgekomen in Romeinen 12. Het gedeelte wat tegelijkertijd de aanhef is van wat ik dan noem de tweede helft van de brief. Dan wel de praktische toepassing van de brief, want zo zit het eigenlijk. En waar wij spreken over het praktische leven van de gelovigen, daar begint het betoog inderdaad in Romeinen 12 vers 1. En daar hebben we inderdaad gisteren dan over gesproken. Nadat wij namelijk geleerd hebben wie wij in Christus geworden zijn, uit de voorgaande hoofdstukken, met de klemtoon dan op de eerste 8 hoofdstukken van deze Romeinenbrief, is het zo dat we inderdaad vanaf het einde van Romeinen 8 kunnen overspringen naar het begin van Romeinen 12. Dat is een volkomen logisch verband. En dat hebben we gisteren ook gedaan. En we zien dan dat nadat wij eerst geleerd hebben dat wij onlosmakelijk verbonden zijn aan God en aan de levende Christus, nadat wij dat dus eerst geleerd hebben uit de eerste hoofdstukken van Romeinen, springen we over inderdaad naar Romeinen 12 vers 1. En daar volgt dan de praktische consequentie. Namelijk, ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichaam bestelt tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offeren. En dat is niet zomaar een sprong, want de hoofdstukken 9 tot en met 11 die we dan in dat verhaal hebben overgeslagen, die hoofdstukken 9 tot en met 11, geven nadere toelichting op de hoofdstukken 1 tot en met 8 en meer in speciaal in verband dan met de positie van het natuurlijke Israël. Maar het is volstrekt juist om te zeggen dat hoofdstuk 12 vers 1 direct aansluit bij het laatste vers van hoofdstuk 8. Dat is ook niks nieuws. Dat is het eerste wat je over de Romeinenbrief leert als je die gaat bestuderen. Namelijk dat die in 3 stukken uiteenvalt, namelijk hoofdstuk 1 tot en met 8. Dan hoofdstuk 12 tot en met 16, want dat zit aan elkaar. En daartussenin het gedeelte wat een nadere toelichting geeft op het werk van Christus in relatie tot Israël. En dat is dan hoofdstuk 9 tot en met 11. Maar het is dus heel legitiem om vanuit hoofdstuk 8 meteen door te lezen in Romeinen 12 vers 1. En dat hebben we gisteren gedaan. En dat betekent dus dat we eerst leren dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat staat in vele versen vanaf vers 31. Wordt heel nadrukkelijk bij stilgestaan. Dat is de situatie. En pas als dat vaststaat, als we dat begrepen hebben, pas dan wordt gesproken over de praktische levenswandel van de gelovigen. Waarbij we dan moeten vaststellen dat velen het veranderd worden in het denken niet eens als de praktische toepassing zien. Want die vinden dat ook nog theoretisch. En in dat geval ligt de praktijk dus nog verder weg. Maar waar het om gaat is dit, dat we niet eerst te maken krijgen met hoofdstuk 12 en wat er verder volgt. Opdat wij nog eens terecht zouden komen aan het eind van hoofdstuk 8. Zo van, als we dat allemaal gehad hebben wat in hoofdstuk 12, 13, 14, 15 staat. Want in 16 krijgen we de hartelijke groeten, hè, dus dat reken ik nou even niet mee. Dus als we, het is niet zo dat we eerst moeten leren wat in 12, 13, 14, 15 staat. En als we dat dan enigszins gestalte kunnen geven in ons leven, dan bereiken wij misschien nog eens het punt wat aan het eind van hoofdstuk 8 besproken wordt. Namelijk dat we voor altijd onlosmakelijk verbonden zijn met de levende God en de levende Christus. Dat is dus niet zo. Het is net andersom. Het is zo dat we met Christus en daarmee met God verbonden zijn. En dat we weten dat nog ene schepsel, hè, dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus, daar wordt uitgebreid bij stilgestaan. Ik probeer dat nu dus ook, dat merkt u waarschijnlijk. Hè. Er wordt uitgebreid en nadrukkelijk bij stilgestaan. En pas dan wordt het langzamerhand tijd te denken aan ons praktische verdere leven als gelovigen. En dan staat er, dan is het in de eerste plaats van belang dat wij veranderd worden in ons denken. En dat is alleen weer mogelijk via dat woord van God waarmee wij gevoed worden of wat wij tot ons nemen of hoe we dat dan ook maar zeggen. En dan blijkt dat inderdaad de wijsheid die wij nodig hebben voor onze levenswandel als gelovigen is een wijsheid die niet groter kan zijn en mag zijn dan het geloof wat wij hebben. Dat wil zeggen, onze wijsheid kan en mag nooit uitstijgen boven dat wat we rechtstreeks aan het woord van God kunnen ontlenen, het woord waarin wij geloven. En dat is de maat van onze wijsheid. Geloof bepaalt onze wijsheid. En het is precies zoals ik gisteren al aanhaalde uit de uitspraken van Paulus. Paulus sprak over zijn onwijsheid en zijn onwetendheid vanwege zijn ongelovigheid. En andersom is het dus ook waar. Wijsheid is er alleen naarmate er geloof is. En onwijsheid is het resultaat van ongeloof. Dat wordt nog helemaal bij elkaar. Als ik op school vroeger niet geloofd had wat de meester zei, of de juffrouw, dan zou ik nooit wat geleerd hebben. Nee, ik weet het, dan zegt u, dat heeft hij ook niet, die kleine aandacht, maar daar gaat het nou even maar niet over. Het staat maar als praktisch voorbeeld, bedoel ik maar, hè. Ik ken een man, dat was een Fries, dat was dus inderdaad een eigenwijze kerel. Nee, daar is hij wereldberoemd mee geworden. Die heet Dijkstra, Nederlandse en Friese, bovendien kan het niet. Al woonde die in het Gooi. Maar Hilversum, nou, Hilversum hebben we het gisteren al over gehad. Nou, voor hem, in Hilversum woonde de man. Maar die schreef een boek dus waarin hij betoogde dat de aarde plat was. De aarde was een pannenkoek, dacht hij. En zijn grootste tegenstander in die dagen was inderdaad professor Pannenkoek. Die beweerde dus dat de aarde... Dat is echt zo. Dus het was inderdaad een hoogst vermakelijke zaak. Maar de man, deze Dijkstra... Ja, of hij nou gelijk had of niet, daar hebben we het nou maar even niet over, hè. Maar deze Dijkstra die beweerde dan dat als hij op school moest leren dat de aarde een bol was en hoe dat dan allemaal zo gekomen was enzovoorts. En als hij dan op bij aardrijkskunde, want daar moest hij dat leren, als hij dan bij aardrijkskunde goede cijfers haalde, zei hij, ik haalde geen goede cijfers voor aardrijkskunde, ik haalde goede cijfers voor mijn geloof. Voor mijn goedgelovigheid, want ik geloofde wat me verteld werd. Zie. En waarmee ik maar zeggen wil, dat wat een mens weet en kent, dat is afhankelijk van zijn geloof en het vertrouwen wat hij stelt in wat hij hoort enzovoorts. De man die kwam natuurlijk toch nog weer eens verkeerd uit, want hij had ook eigen gedachten, die waren tamelijk origineel, omdat ze anders waren dan dat wat de goede man op school geleerd had. Maar wij kennen nog andere gedachten die wij, naar ik aanneem, inderdaad aan schrift hebben ontleend en komen dus niet terecht bij een pannenkoek en zelfs niet bij een bol. Maar goed, daar hebben we het nou dus allemaal niet over, want dat is het punt niet. Maar het gaat erom dat onze wijsheid ondergeschikt is aan wat wij geloven. En daarom, menselijke redenering dient buitengezet te worden. Menselijke redenering heeft ertoe geleid dat de mens meent dat hij moet opklimmen tot God. En dat hij zijn best moet doen, dat hij zichzelf moet verbeteren door zichzelf. De mens moet zichzelf verbeteren. Dat is het evangelie, tussen aanhalingstekens dan, dat gepredikt werd door de Satan. En wat nog steeds gepredikt wordt. En de Bijbelse boodschap is precies andersom. Namelijk dat de mens zich zou onderwerpen aan God en daarmee aan Christus. Opdat hij deel zou hebben aan de identiteit, aan het volmaakte wezen van Christus. Anders niks. Dat heeft niks met werken of verdere ontwikkeling te maken. Wat er dus gebeuren moet, is dat wij veranderd moeten worden in ons denken, dat we dingen van de andere kant moeten leren zien. Ik zal nooit vergeten, ik zie mijn vader nog zitten in het forum van allerlei geleerde heren. Nee, het was op de televisie. Dus, nou goed, hè. Dan kreeg hij ook nog net even het woord om te zeggen wat hij ervan dacht. En toen de reactie van een van zijn buren in het forum was, meneer Klein-Hanevold, ik denk dat u het eigenlijk het meest van boven ziet. Maar wij, nou ja, wat toen kwam, dat doet er verder niet toe, want dat is volstrekt onbelangrijk natuurlijk. Het was als tegenargument bedoeld, u ziet de dingen alleen maar van boven, van Gods kant uit, enzovoort. Maar het was het beste compliment wat ze de man hebben kunnen maken in heel zijn leven. Maar dat begrepen de geleerde heren niet. Waarom niet? Gewoon omdat die niet veranderd waren in hun denken. Die bleven de dingen van beneden af aankijken. Bekijken. Men moet worden als God. Men moet zichzelf geschikt maken om God te dienen. Men moet, de gelovigen moet het koninkrijk Gods openbaren hier op aarde. De aarde onderwerpen, zodat als het koninkrijk opgericht dan wel gebouwd of uitgebreid is, dan kan de Heer zo komen en dan kan hij gaan zitten op de troon die wij als kerk voor hem hebben opgericht. Nee, zo zegt men het niet, maar dat zegt men wel, al zegt men het niet zo. Maar een gelovige dient anders te denken, die dient te weten dat het koninkrijk al lang opgericht is en dat wij als gelovigen deel hebben aan dat volmaakte koninkrijk. En wij weten dat het koninkrijk niet door ons, maar in de toekomst door Christus zelf, door zijn kracht bovendien ook, geopenbaard zal worden in de wereld. Het koninkrijk waarvan wij deel uitmaken, zal later ook in de wereld gezien worden. En daar gaat het om. We dienen ons daaraan te onderwerpen. Dus het gaat om dingen niet die wij tot stand brengen, maar in tegendeel dingen die Christus tot stand gebracht heeft. De enige ontwikkeling die wij als gelovigen doormaken, is feitelijk die verandering van ons denken, waarbij wij leren de dingen te zien zoals God ze ziet, in plaats van ze te zien zoals wij mensen ze beredeneren en menen te zien. Die verandering van denken echter heeft een bijwerking, En op zich is dat natuurlijk dus de bedoeling dat die werking er is. Maar er wordt niet al te zeer nadruk op gelegd. Die nadruk die er is, die leggen wij erop. Er is namelijk een bijwerking. Want als wij anders denken en als wij de dingen anders leren zien. En leren zien in een perspectief van bovenuit. Dan zien de dingen er heel anders uit voor ons en in ons leven. En dat betekent ook dat we anders op de omstandigheden zullen reageren. Maar ja, ik heb die bladzijde hier gewoon voor me liggen, Romeinen 12. Nou, laat ik maar lezen. Dan, wat me nou zo te binnen schiet uit het schriftgedeelte is dat er bijvoorbeeld staat in Romeinen 12, vers 19. Ik spring maar wat heen en weer, hè, omdat het toch niet de bedoeling was om die schriftgedeelte vers voor vers te bespreken. Maar vers 19 van Romeinen 12 staat bijvoorbeeld: wreekt u zelf er niet, beminden, maar geef de toorn plaats, want er is geschreven, en dat geloven wij dus ook, er is geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. En dat betekent dan inderdaad dat waar sprake zou moeten zijn van vergelding op grond van ons rechtsgevoel, hè, dat we dan toch zeggen: ach, laat me zitten. Waarom? Omdat wij geloven in de Heer, die inderdaad het recht zou voortbrengen en die inderdaad wraak of vergelding zou doen. Nee, voor zover nodig, uiteraard. Dat weet hij ook het beste. Dus je kunt het rustig aan hem overlaten. Daar leven wij uit. En waar de wereld fel zou reageren, reactie weet je wel, hè, en wraak zou roepen, daar zegt de oprechte gelovige: och, komt wel goed. We hebben een machtige heiland die nimmer de zijne vergeet. Dan laten we dus maar spreken over zijn goedheid. In plaats van over onze vergelding. Zo zit het gewoon. Dus totaal andere reactie. Totaal andere zienswijze van de dingen. Er is maar één die me zo te binnen schiet. Maar er staat er natuurlijk veel meer. Hè. Zal ik vooraan beginnen? Vers 9. De liefde zij ongeveinsd. Moet je je toch voorstellen. De liefde zij ongeveinsd. Niet alleen maar heb elkander lief. Maar er staat: de liefde zij ongeveinsd. Als ik je nou elke dag hier zou staan te vertellen, nee, elke dag 5 minuten maar hoor, maar elke dag 5 minuten zou staan te vertellen dat u elkaar moet liefhebben. En ik zou dat met kracht, met klem doen, enzovoorts, flinke druk uitoefenen, enzovoorts. Weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat u veinzen dat u elkaar liefhebt. Toch? Het kan toch niet anders? Als ik toch tegen u zeg: je moet die of die lief hebben, en u reageert erop, dan gaat u toch zo, u zich zo gedragen enzovoorts. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is niet dat wij in spelletjes kunnen een rol spelen. Kunstjes leren noem ik het altijd. Ons anders voordoen dan wie we werkelijk zijn. Nee, de liefde zijn ongeveinsd. Hoe dat kan? Ja, hoe dat kan. Omdat wij onlosmakelijk verbonden zijn met de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat was hoofdstuk 8, het laatste vers. En vandaar komen we in hoofdstuk 12, vers 9. En daar staat: de liefde zijn ongeveinsd. Dat kan toch? En op die wijze hebben wij de broeders lief. En zijn we ook inderdaad weer terug in de eerste Johannesbrief, waar we het al zo uitgebreid over gehad hebben. De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. En als je een afkeer hebt van het boze, praat je niet over het boze. Maar dan praat je over het goede. Er zijn gespreksonderwerpen genoeg. Er zijn dingen genoeg waar je met je gedachten mee bezig kunt zijn. Men zou niet bezig moeten zijn met het boze, maar met het goede. Dat is dus een uitwerking van het woord in ons. Dat kan niet missen, want waar is de Heer mee bezig? Met onze oude of met onze nieuwe mens? Nee, het is eerlijk, het is niks, geen strikvraag. Eerlijk mens. Met onze nieuwe mens. Daar gaat het om. Zie? Met het goede dus. En niet met het boze. En als de Heer daarmee bezig is, zich bezighoudt met het goede en met zijn volk in plaats van met een ongelovige wereld, dan wordt van ons uiteraard verwacht, en mag van ons verwacht worden, dat wij dat ook zullen doen. Niet omdat het moet, niet omdat we daar een opdracht toe hebben, maar vanzelfsprekend door het woord en het werk en het leven van Christus in ons. En dat is puur het resultaat van de verandering van ons denken. Dat is puur het resultaat van het Christus leren kennen. Nou, enzovoort. Hebt elkander hartelijk lief, uit het hart, vanuit het inwendige dus, met broederlijke liefde, met eer, de een de ander voorgaande. Zijt niet traag, maar dus snel, hè. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, namelijk dien de Heere. Vers 12, verblijft u in de hoop. In de toekomst betekent dat feitelijk dus, hè? Verblijdt u, waarom zijn we blij? Vanwege de hoop, de toekomstverwachting die we hebben. Daar wordt ons leven door bepaald. Verblijdt u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed, deelt mede tot de behoeften der heiligen, niet der wereld, maar der heiligen. Ja, deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid, zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. En als u langzaam leest, even bij al die punten stilstaat, zult u zien dat al deze dingen volkomen tegengesteld zijn aan de wijze van redeneren en denken van de wereld. De wereld doet dat niet. Je tracht naar herbergzaamheid, kamerverhuur. Dat wel, maar dat is geen herbergzaamheid natuurlijk. Hè? Nee, je doet zulke dingen soms ook, maar alleen om er zelf beter van te worden. Maar niet vanuit een inwendig verlangen of zoiets, hè, van een liefde die in de mens is. Integendeel. Nou, zo verder. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Dat wil zeggen, verblijdt u met de blijde gelovigen uiteraard en weent met de wenende gelovigen. In het kader van indien één lid leidt, leiden alle leden mee. En dat heus, dat is niet zo moeilijk. Als we beseffen dat we onlosmakelijk met de Heer verbonden zijn, dan beseft u ook dat we lotgenoten zijn en dat de Heer aan ons denkt en dat wij aan de Heer denken. En daarmee dus ook dat we aan elkaar denken. Want onze Heer, aan wie wij denken, denkt ook aan onze broeders en zusters enzovoorts. We zijn met elkaar verbonden, we vormen op die manier één gemeenschap. Dan moet je dat denken, dat moet dan wel veranderd zijn uiteraard. Alle zoals we zitten, hoe verschillend we ook zijn, hoezeer we het misschien ook oneens zijn. Wij zijn allen, als we tenminste gelovigen zijn, verbonden met dezelfde levende Christus. Dat zou toch op zijn minst betekenen dat we wat consideratie met elkaar hebben, of niet? Dan zeg ik het toch wel erg zwak, hè? Nee, de bedoeling is uiteraard dat we elkaar hartelijk lief zouden hebben. Ondanks de dingen die ons misschien dan toch weer in de praktijk van elkaar scheiden. Want dat kan heel goed. Natuurlijk kan dat. Wat is het nou juist? De ene. Maar waarom zou de ene broeder wenen over de andere? Waarom zou dat zo zijn? Toch omdat hij hem lief heeft, of niet? Juist, dat wou ik maar hebben. Maar daarmee is er wel, als dat wenende is, is dat toch een teken van liefde, maar tegelijkertijd een teken van verdriet. Een verdriet wat juist tot stand komt, wat er alleen maar kan zijn, omdat er die band toch wel degelijk is. Nou, dus verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Wees eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen. Ja, zoek de dingen die boven zijn. Die zijn ook hoog. Maar het zal duidelijk zijn dat het hier dus om andere dingen gaat. Hè? Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u. Aanpassen betekent dat, hè. Voegt u tot de nederige. En vervolgens, zijt niet wijs bij uzelven, maar die uitdrukkingen staan natuurlijk heel dicht naast, zijt niet wijs boven hetgeen men behoort wijs te zijn, zodat die gedachte van voegt u tot het nederige inderdaad ook doordringt in de uitdrukking, zijt niet wijs bij uzelven. Want hogere wijsheid dan die uit het woord van God afkomstig is, die wijsheid is altijd eigen wijsheid, vanzelfsprekend. Dus voegt u tot de nederige, zijt niet wijs bij uzelf en vervolgens vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Dat is wat de wereld roept en dat is wat zelfs sommige christenen, velen zelfs, roepen. Het kwaad voor kwaad vergolden zou moeten worden omdat het een wettig principe is. Wettisch. Maar wij leven niet onder de wet. Als God kwaad voor kwaad zou vergelden, rücksichtloos zal ik dan maar zeggen, dan waren wij hier niet. Dus vergeldt niemand kwaad voor kwaad, bezorgt het geen eerlijk of eerbaar is voor alle mensen en in het mogelijke zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. Nou, niet alle mensen willen vrede, sommige mensen leven van oorlog. Nee, dan heet het fascisme. Sommige mensen kunnen niet leven zonder te vechten, er zijn andere namen voor, maar die zal ik u besparen. Maar sommige mensen denken dat dat de zin van het leven is, vechten. Dat men zo het leven inhoud moet geven. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dat is alleen zoals men zelf geen inhoud heeft. Nee, weet je. Die hele Tweede Wereldoorlog, weet u wel. die werd ontketend vanuit een leegheid, vanuit een ingeklapte economie waarbij men niks meer had en niks meer was. Toen moest men zo nodig weer wat worden. Toen zei men, nou weet je wat, dan gaan we vechten. En zo werd de oorlog. Ik zeg het wat vereenvoudigd, maar goed, je moet toch ergens beginnen. Maar zo zit het wel. Fascisme is een leer die zegt dat de mens niks is als je niet vecht. En dus is oorlog de levensvorm en de levenswandel van de mens, dat is wat hij nodig heeft. Dat is fascisme. Men vergeet het langzamerhand, men geeft er andere inhoud aan het begrip, maar dat is fascisme van huis uit. Maar het is alleen om de innerlijke leegheid te verbergen. En zo was het ook inderdaad historisch. Nou, hoe dat ook zij, voor zover in u is, houd vrede met alle mensen. Je kunt niet voorkomen dat je soms in een strijd terechtkomt, maar niettemin, we kunnen wel voorkomen dat we zelf een strijd ontketenen. Want dat is uiteraard niet de bedoeling. En daarom, indien het mogelijk is, namelijk voor zover het van u afhangt, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Niet maakt vrede of komt tot vrede, houd vrede, want we hebben al vrede. Volgens Efeze in ieder geval, want hij is onze vrede. Vind zondags in Christus mijn vrede. Ken u dat lied niet? Ik heb het gezocht in de bundel, maar ik kon het even niet kunnen vinden. Wij zongen dat vroeger altijd, hè? Ja, ik vind zondags in Christus mijn vrede. Ik ga maandags met hem aan mijn werk. Ik zeg dinsdags ga gij hier maar mede. Ben ik woensdags soms zwak. Hij is sterk. En komen het donderdag zorgen. Of vrijdags, dan hoor ik naar zijn stem. Ook zaterdags weet ik mij geborgen. Ik vind altijd vrede en blijdschap in hem. Vrede dus, want daartoe zijn wij geroepen. En voor zover het in ons is, zouden we die vrede moeten bewaren. En dan, dat kan niet altijd, vrede bewaren. En vandaar het volgende vers. Als je de gedachte van de apostel volgt, dan begrijp je ook waarom hij nu zegt, wreek u zelf niet, beminden, want dan blijkt dat er toch strijd komt. Van de andere kant uiteraard. Maar dan staat er toch, wreekt u zelf niet, beminden, maar geef de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. En dus, consequentie, indien aan uw vijand hangert, zo spijzigt hem. Nou, dat is wel heel anders dan de wereld doet, hè, en denkt. Komt niet in de gedachte op zelfs. Indien aan de vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoofd open. Dat betekent in de praktijk gewoon dat oordeel wel komt. Maar later, en voor zover het moet komen, komt het dan door de Heer en niet door ons. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Daar leven we uit. Maar denk erom. Dit staat er niet op dat we iets zouden zijn of worden. Dit staat er vanuit wat wij geworden zijn. Het gaat om het bewaren van die dingen die ons in Christus geschonken zijn. Houd vrede enzovoorts. Dezelfde gedachtegang vinden we bijvoorbeeld ook. Ik noem maar bijvoorbeeld. Om te laten zien dat het niet alleen hier zo staat. Bijvoorbeeld ook in Efeze 4. Terwijl ik er naartoe blader, zeg ik hetzelfde als wat ik over Romeinen gezegd heb. Namelijk, de Efezebrief valt ook min of meer in twee delen uiteen. Het zogenaamd leerstellig of theoretische, waarin inderdaad uitgelegd wordt wie wij als leden van de gemeente geworden zijn. Dat wil zeggen, niet alleen als gelovigen, maar als behorend tot de gemeente en wat de gemeente voor een ding is. Dat vindt u in de eerste drie hoofdstukken van Efeze. Waarna we inderdaad een soort climax vinden aan het eind van dat deel, aan het eind van hoofdstuk 3 dus. Precies zoals we dat ook vonden aan het eind van Romeinen 8. Namelijk, wat zullen wij dan te deze dingen zeggen, zo wat voor ons is, wie zal tegen ons zijn, enzovoorts. Maar precies zo'n climax vinden we ook, er wordt bij gepauzeerd. Want daar staat dan, dat vinden we dan in Efeze 3 vanaf vers 14... Waar staat, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader, uit welke al het geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden, niet door de rijkdom van zijn vernedering, nee, door de rijkdom van zijn heerlijkheid dus, daardoor worden wij versterkt met kracht, door zijn geest in de inwendige mens, Zodat hij ziet dat Christus in ons en onze inwendige mens niet een vernederde Christus is, maar een verheerlijkte Christus. En daaruit ontvangen wij kracht. En dan staat er, opdat Christus, vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld, namelijk gegrond zijt, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, dat wil zeggen alle andere heiligen worden ook verondersteld dat ten volle te begrijpen. Niet ieder een stukje, maar ieder alles, ieder ten volle. Zes wordt dikwijls verkeerd gelezen en dan wordt er gedacht van de een weet dit, van de ander weet dat, van de een kent zus, de ander kent zo. En verder verschillen ze weliswaar van mening, maar als je het bij elkaar optelt, dan is het vol. Maar dan vergist u zich, dingen die tegengesteld zijn en je telt ze bij elkaar op, die zijn niks. Dus niet vol, dat is niks. Positief en negatief bij elkaar optellen, dat is niks. Dus het is een heel verkeerde redenering. De gedachte is namelijk dat de bedoeling is dat ieder van ons, dat al die gelovigen ten volle zouden begrijpen welke de breedte, lengte en diepte en hoogte zijn en bekennen de liefde van Christus. Want die liefde van Christus dienen we te leren kennen. Die eenheid met Christus dienen we te leren kennen. Die eenheid namelijk met Christus die tot stand gekomen is door de dood en opstanding van onze heiland. Waardoor wij onlosmakelijk verbonden zijn met de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. U ziet, dat is precies dezelfde gedachte als het eind van Romeinen 8. Het gaat ook zo verder. Want er staat, vers 19, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu, die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, zodat u maar weer ziet dat het niet van ons bidden of denken afhangt. Nee, staat er toch. Die machtig is meer dan overvloedig. Dat is de overtreffendste trap, hè, denk ik wel eens. Meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, want hier gaat het over de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. Pauze. Laat het op je inwerken. En eigenlijk zouden we nou moeten stoppen en dan vanavond verder gaan pas, maar we doen het nu maar, hè. Efeze 4 vers 1. Zo bid ik u dan. En dat is precies het begin ook van Romeinen 12. Zo bid ik u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. En hier staat, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. En het gaat uiteraard om precies hetzelfde. De praktische uitwerking van de dingen namelijk die in het voorgaande zijn onderwezen. En hoe is dat dan? Hoe is die wandel? Wel, even verder, nog iets verder terug. Waartoe zijn wij geroepen? Want er staat dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Waartoe zijn wij dan geroepen? Ja, we zijn geroepen om tot zoon gesteld te worden. We zijn geroepen tot zoonschap. Zeggen we dan met een wat ongebruikelijk Nederlands woord. Daartoe zijn wij geroepen. En dat begrip geroepen, dat heeft weer te maken met de gemeente. Want de gemeente, het woord gemeente veronderstelt diegenen die uitgeroepen zijn. Die geroepen zijn uit, ek, kaleo. Die geroepen zijn uit de wereld. En waartoe zijn zij geroepen? Waartoe is de gemeente geroepen? En dus u en ik ook, waartoe is de gemeente geroepen? Tot zoonschap. Ja, tot eerst geboorterecht, ja, inderdaad. Want wij zijn gekomen tot de gemeente. Gemeente, ecclesis. Ecclesia, dat wil zeggen uitgeroepenen, geroepenen dus. We zijn gekomen tot, want wij werden geroepen. We zijn geroepen tot een gemeente, geroepenen dus. Van eerstgeborenen, want de gemeente heeft eerst geboorterecht ontvangen. Is daar de erfgenaam van. En wandelen waardig de roeping met welke wij geroepen zijn. Wil zeggen, wandelen waardig dat zoonschap. Want daartoe zijn wij geroepen. Niet, daartoe worden wij misschien geroepen als we ooit nog eens netjes wandelen. Maar het is andersom. Wij zijn daartoe geroepen. Dat is uitgangspunt. Natuurlijk, als je er zelf over gaat redeneren, kun je natuurlijk altijd zeggen, nee, maar het is de bedoeling dat we wandelen waardig de roeping. Opdat we aan die uiteindelijke roeping ook deel zouden krijgen. Dat kun je wel zo zeggen, maar zo staat het niet in de Bijbel. En dus moet je het gewoon niet zo zeggen. Het werkt alleen verwarrend. Wat de schrift zegt is dat wij zijn, volgens hoofdstuk 1 van Efeze, zijn uitverkoren in hem, vers 4, voor de grondlegging der wereld. En dan vers 5, waar staat dat hij ons tevoren verordineerd heeft, gepredestineerd dus. Dat hij ons tevoren verordineerd heeft tot zo'n stelling, vertaald met aanneming tot kinderen, maar het gaat echt over zonen. De stelling tot zonen is de meest letterlijke vertaling, denk ik. Dus die ons tevoren verordineerd heeft tot zo'n stelling. De bedoeling is namelijk dat wij zonen Gods zouden zijn en daartoe zouden worden gesteld, aangesteld, officieel aangesteld en erkend bij de verlossing van ons lichaam, want dat is ook weer Romeinen 8. Waar staat dat? Namelijk dat onze aanstelling tot zoon pas plaatsvindt na of bij de gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. Dat betekent niet dat we nu geen zonen Gods zouden zijn, maar het betekent wel dat we als zonen Gods pas erkend en aangesteld en geopenbaard worden in de toekomst. Daar gaat het om. En wij dienen dus te wandelen in overeenstemming met het zoonschap. Niet het zoonschap wat we in de toekomst zullen krijgen, wel het zoonschap wat in de toekomst geopenbaard zal worden. Of moet ik dat met u lezen dan uit Romeinen 8? Toch wat doen? Misschien wel nuttig toch. Dat kan nooit ledig weerkeren, dus het zal toch wel nuttig zijn. Hè? Romeinen 8. Waar staat in vers 15? Nee, vers 14. Want zovele als er door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Dat er staat kinderen in de vertaling, dat moet u mij niet kwalijk nemen. Daar gaan we dus ook ons niet druk over maken, maar het staat er niet. Er staat zonen. In de zin van volwassenen. Volwassen erfgenamen betekent het ongeveer. Zoveel als het door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, de geest der slavernij. Dat duidt dus op het oude verbond. Gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der... En er staat dezelfde uitdrukking als die we zojuist lazen in Efeze 1. De geest der aanneming tot kinderen, maar er staat de geest der zoonstelling. Breed vertaald, eventueel met aanstelling tot of als zonen. Maar het is gewoon zoonstelling. Hyothesis of zoiets. Het stellen, we hebben het woord these, stelling, hè. De stelling tot huos, tot zoon dus. Gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij roepen, Abba, Vader. Nou, willen wij graag weten wanneer wij zonen zijn. En het punt is gewoon, dat moet ook maar eens duidelijk gezegd worden, dat alleen diegenen tot zoon kunnen worden gesteld, die ook daadwerkelijk zoon zijn. Men is er dus al, alvorens men als zodanig gesteld wordt. En waar wij naar uitzien, is inderdaad dus niet naar het moment dat er ineens, dat de kinderen Gods ineens zonen zijn, maar naar het moment waarop zij als zonen geopenbaard zullen worden. En dat is bij de verlossing van ons lichaam, want dat staat verder. Het staat namelijk in vers, vanaf vers 18 dan maar. Want ik reken, ik houd het ervoor, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen, te wegen, het niet is te waarderen, tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen Gods. Niet kinderen, zonen moet ook in dat vers staan. Verwacht, de hele schepping verwacht de openbaring der zonen Gods. Niet de schepping verwacht de zonen Gods. Maar verwacht de openbaring der zonen Gods. Eigenlijk is het zo, het wacht dus op openbaring, niet op zonen. Als je het netjes leest, moet je het zo lezen. Het wacht op de openbaring. Openbaring van wat? Wel van de zonen Gods, die er dan dus al eerder zijn. Want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen enzovoort. En dan staat er op hoop, vers 21, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij, van de dienstbaarheid der verderfenis. Want het schepsel is namelijk onderworpen aan de slavernij van de dood. En slavernij van de dood kun je ook netjes zeggen, namelijk dienstbaarheid der verderfenis. Want dienstbaarheid is gewoon slavernij en verderfenis is de werking van de dood, inderdaad. Maar het schepsel, de schepping zal daarvan vrijgemaakt worden, Opdat het de vrijheid zou ontvangen der heerlijkheid der kinderen Gods. En daar staat inderdaad kinderen Gods. Niet omdat het nou ineens over onvolwassenen gaat, want het hoeft helemaal niet. Maar omdat het gaat over hen die uit God geboren zijn. Er staat het woord technon. En dat betekent, meest letterlijk, van oudsher betekent het geborenen. En dus staat het tot de vrijheid der heerlijkheid van degene die uit God geboren zijn. Dat is de betekenis. Het heeft niet primair de betekenis van onvolwassenen, al wordt het daar natuurlijk wel dikwijls op van toepassing gebracht. De moeilijkheid van de vertalers is natuurlijk dat, net als in het Nederlands trouwens, er vele woorden bestaan die aanduiding kunnen zijn van kinderen of iets dergelijks. Hè? Baby's, kinderen, onmondigen, geborenen, onvolwassenen enzovoort. Er zijn er nogal wat. Dat is het Nederlands ook zo. En als je het Nederlands het verschil niet kent, dan ken je het in je gedachten niet. En dan is het ook moeilijk om de verschillende Griekse woorden te vertalen naar de verschillende Nederlandse termen. Zo die er al zijn. Dus het is wat lastig. Maar niettemin, kinderen Gods is een redelijk goede vertaling, maar met de gedachte van geborenen. En dan verder, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht, de hele schepping als één geheel, dus zonder uitzondering, generaliserend, de hele schepping zucht, maar zuchten is kreunen. Het is namelijk hardop zuchten, in de zin van kreunen. Dat het ganse schepsel tezamen zucht, namelijk kreunt, en tezamen in barensnood is, vandaar dat kreunen. Het is in barensnood, want deze oude schepping brengt inderdaad de nieuwe voort. En schrik er nou niet van, want anders gaan we weer een discussie voeren van wie brengt de nieuwe schepping nou eigenlijk voort, God of de oude schepping? En het antwoord is, allebei. Het is net zo'n domme vraag als, ben ik nou door mijn vader of door mijn moeder voortgebracht? In verband met de natuurlijke geboorte. In verband met de wedergeboorte namelijk, in verband met de nieuwe schepping is het zo, die wordt verwekt of voortgebracht, of hoe je dat maar heet, door het zaad uiteraard van God, namelijk Gods woord, niet het zaad van de mens. Maar het zaad van God, niet van het mens of het vlees of hoe het maar heten mag, hè? Adam of bloed, maar door God. Maar het zaad, dat wordt inderdaad gebracht in deze oude wereld. Het komen van het woord van God in deze wereld, maar ook het komen van het levende woord Christus in deze wereld, is een daad van bevruchting, zou je kunnen zeggen, om het begrip verwekken maar even aan de kant te laten, want het is wel lastig. Het is een daad van bevruchting, en dat betekent dan inderdaad dat die vrucht daar is in deze oude wereld, en dat die vrucht in de toekomst openbaar zal worden. Daarbij moet ik meteen een waarschuwing plaatsen. Anders worden wij roomser dan de paus en bijbelser dan de Bijbel. Want dat betekent nog niet altijd dat die ontwikkeling van een vrucht, een embryo in de baarmoeder, dat volstrekt overeenkomt met de ontwikkeling van de gelovige die pas wedergeboren is en daarna pas leven zal zijn. Dat kan ook niet. Dat plaatje kun je namelijk niet toepassen op de gelovige. Niet zo zonder meer, omdat je van een embryo niet kan zeggen dat hij goede werken zou moeten doen welke God voorbereid heeft op dat de embryo daarin zou wandelen, want dat kan niet. Bovendien zou ik wel eens willen weten wat het aandeel van de vader is bij het ontwikkelen van het embryo in de baarmoeder. Niks? Nee, helemaal niks, nee. En in de natuur is het ook dikwijls zo dat pa, vader leeuw of zo, want we waren gisteren in de dierentuin, dat pa dan weer de hot opgestuurd wordt. Die mag de bevruchting plegen, of weet zoiets. Ik zoek altijd naar nette woorden waar niemand over kan struikelen, maar dat lukt haast niet meer. Maar in ieder geval, alleen voor de paring is hij er dan maar even, en daarna verdwijnt hij weer, en de meeste vrouwelijke leven verdragen niet eens de aanwezigheid van mannelijke leven in hun omgeving, behalve in eventuele paartijd. Zo gaat het. Pa heeft er niks mee te maken, en het embryo komt ontwikkeling uitsluitend in de moeder. En als je dat beeld van de ontwikkeling van een embryo dus zo op eigen gedachte, in eigen menselijke redenering, uit het biologieboek van de lagere school, zou ik dan maar zeggen, of is dat lagere school tegenwoordig wel, hè? Nee, dat leren ze op de kleuterschool al, hoe dat moet. In de kris al. Zo. Ben ik toch te vroeg geboren. Nou, laat maar zitten. Maar in ieder geval, als we dat op eigen initiatief zo toepassen op de ontwikkeling van de gelovigen, dan zouden we consequent moeten zijn en moeten zeggen dat dus de ontwikkeling van de gelovigen plaatsvindt door het leven van de oude schepping. Want moeder is de oude schepping. Maar het zal duidelijk zijn dat de gelovige als gelovige niet tot groei of geestelijke groei komt of zo, doordat hij leeft in deze wereld. Maar deze wereld of deze oude mens is wel degelijk die moeder waarin dat leven toch is. En u ziet dat het verhaal dus niet opgaat. Je mag dat verhaal niet maken. Bovendien, waar staat het verhaal dan in de Bijbel? Ik kan het nog wel uitgebreider vertellen. Maar, oh ja, kan ik wel. Maar goed, dan had ik me beter voor moeten bereiden. Ik kreeg laatst een mooi verhaal te horen. Dat was grandioos. Dat ging over die Afrikaanse... Misschien had ik iets dichter bij huis moeten hebben, maar ik weet zo gauw niks anders. Hè. Maar Afrikaanse neushoornvogel, een vreselijk brutale vlerk. Dat vind ik een prachtig woord voor het beest. Een vlerk, een brutaal beest. Die krijgt gewoonlijk jongen. Dat is gebruikelijk. Die zijn niet op de crash geweest, maar weten wel hoe het moet. Dat is heel eigenaardig, maar dat doet er nou weer even niet toe. Maar die krijgt jongen. En die jongen die worden geboren. Nee, die komen uit het ei, inderdaad. In het nest, dat is in de holte van een heel dikke boom. Ik weet de naam nooit goed. Het is een crematat, dan wel een olifantsboom, dan wel een baobab of boabab. Dat weet ik niet meer. Is het? Apenbroodboom. Goed, dan hebben we vier namen, geloof ik, langsband voor het ding. Dat is een boom die wordt hoe langer hoe dikker. Een soort Haagse boom is het dan. Waar een boom, en verschrikkelijk dikke boom is. Het is de enige boom waar een olifant tegen kan leunen zonder dat de boom omvalt. Nou goed, zo'n boom, daar wordt hij in geboren. Dus een verschrikkelijk degelijk ding is dat. Hè. Daar is een hol in gemaakt en daarin liggen dan die jongen van die neushoornvogel. Maar zodra ze geboren zijn, wordt de ingang van het hol dichtgemaakt. Dat wil zeggen, de jongen, maar ook de moeder, blijft in het hol, in het kastje, weet je wel, in die boom, meen ik. Maar in ieder geval, ze blijven daarin verborgen. Dan weet ik niet meer hoe lang, of het nou 40 dagen was of zo is, dat weet ik niet precies. Ik dacht het wel, anders zou ik het eerst weer eens met moeite na moeten zoeken. Maar ze blijven daarin verborgen en pas na verloop van tijd komen ze daaruit. Zodat je kunt zien dat er ook al sprake zijn van een ontwikkeling nadat het leven al tot stand gekomen is. Maar toch blijft het dan aanvankelijk nog verborgen. Maar dat is niet altijd volstrekt hetzelfde als de 9 maanden van de zwangerschap bij een mens dan. Het kan ook later verborgen blijven. Bovendien, wat praat ik over een neushoornvogel? Ik had ook over Mozes kunnen praten. Die nadat hij geboren was, inderdaad, in huis, hè, een tijd lang verborgen bleef, enzovoorts. Toch? Dat kan toch? En bovendien kan ik over de Heer praten. Niet alleen zijn wij hem in de Bijbelse geschiedenis ook een aantal jaren kwijt, maar zelfs als we hem niet kwijt zijn, dan staat er nog bij gelegenheid en weggaande verborgen zich van hen. En het was heus niet op dat hij nog tot ontwikkeling zou komen, want dat was heus allemaal wel gebeurd. Enzovoort. Je moet dus oppassen met gelijkenissen van eigen makelij te gebruiken. Ja, vasthouden aan de schrift en dan is het geen probleem. Wat de schrift ons leert is namelijk dat de gelovige wedergeboren is, uit God geboren is en niet als embryo, maar als een volkomen zelfstandig wezen. En als volkomen zelfstandig en zelfs als volwassen wezen wordt hij geacht dingen te doen en te laten. Bovendien de dingen uit die in Romeinen 12 staan, moeten die gedaan worden door een kind of door een volwassene? En de werken die God voorbereid heeft, waarin wij zouden wandelen, zijn het werken voor kinderen? Helemaal niet. Voor volwassenen uiteraard. Kinderen zet je niet aan het werk. Zie. Nou, daar gaat het dan om. De gedachte is dus dat wij weliswaar als kinderen Gods geboren worden, dat wij weliswaar gevoed moeten worden met melk in de eerste plaats. Want melk, daar gaan we weer hoor, melk is voor de kinderen, de jonge kinderen in Christus. Het eerste voedsel van de mens is nou eenmaal melk, zo hoort het ook. En daarna vaste spijs, maar vergis u niet, de vaste spijs wordt al op zeer jonge leeftijd gegeven. Dat in elk geval, ik dacht dat de Bijbelse jaartal ervoor was de 5-jarige leeftijd, maar daar wil ik het nou verder niet over hebben. Ik kan het toch niet zo erg goed bewijzen. Maar ik hou het op in ieder geval die 5 jaar, maar waar het om gaat is dat het heus niet de bedoeling is dat een kind van God zijn leven lang kind van God is, in de zin van een onmondige. Hij is wel uit God geboren. In die zin blijft hij altijd technon, een uit God geborene. Ook als hij zoon is, blijft hij technon, namelijk uit God geboren. Een geborene. Maar hij blijft niet nepios, bijgenaamd nepi. Hij blijft niet nepios, hij blijft niet een onmondige, Maar integendeel, hij is al spoedig een volwassene. En volwassenheid in de Bijbel ligt in ieder geval veel vroeger nog dan de 18 jaar die wij ervoor stellen. Maar ja, wij houden de kinderen zo lang klein. Nee, dat is gewoon zo. Dat is in onze cultuur. Wij houden ze lang klein. We zorgen voor ze. We houden aparte kindersamenkomsten. Dan blijven ze tenminste lang kind. En dan worden ze pas laat volwassen en soms helemaal niet. Nee, dat meen ik echt hoor. Ik heb daar zo mijn ideeën wel over. Ik zie dat dan wel gebeuren. Weet je wel, bij het laatste lied gaan de kinderen naar de kindersamenkomst. Ja, en dat blijft jarenlang zo. Als je dan dus de kinderen tot 9 jaar gaan naar de kindersamenkomst. Maar 10 jaar later is het nog zo. Dan zie je diezelfde kinderen naar de kindersamenkomst gaan. Maar ze zijn wel 19 jaar. En dan gaan ze naar de kindersamenkomst. Of die grote lummels. Zie je dat? Dat is fout. Helemaal fout. Dan zijn ze naar de wet al volwassen en bij ons zijn het nog kinderen. Er is een limiet voor. Kinderen moeten leren volwassen te zijn. Dat moeten ze inderdaad vroeg leren. Opdat ze inderdaad de omstandigheden van het leven aan zouden kunnen. En dat is met de gelovigen ook zo. En hoewel een gelovige altijd kind van God blijft, is de bedoeling dat hij na korte tijd inderdaad zoon van God is en verantwoordelijkheid kan dragen. Dat wil niet zeggen dat hij als zoon geopenbaard wordt, want dat gebeurt pas na de opname van de gemeente, namelijk bij de verlossing van ons lichaam. Want dan pas wordt de gemeente van eerstgeboren ook daadwerkelijk geopenbaard als die eerstgeborene. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. En wat we zijn zullen is nog niet geopenbaard. Ja, wel bekendgemaakt, maar het wordt nog niet gezien. Is nog niet verschenen. Weet je wel, uit 1 Johannes 3. Nou, terug naar Romeinen 8. Daar staat dan, vers 22, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nog toe. De schepping als zodanig. Wij zuchten, ja, de wereld zucht, waar wacht hij op? Op de geboorte als eigenlijk van die nieuwe schepping. Dat is het algemene principe. En dat is iets wat eigenlijk pas op de jongste dag gebeurt natuurlijk, als het er helemaal over gaat. En wij ook, wij die nog deel zijn naar de oude mens van deze wereld, wij kreunen ook. Maar je kunt niet zeggen, wij wachten op die nieuwe schepping, want dat is niet zo. Wij wachten op de stelling tot zonen. Niet, wij wachten tot we meerderjarig zijn, of dat we voldoende opvoeding genoten hebben. Wij wachten op dat wij als zoon officieel worden gesteld en dus geopenbaard. Want de stelling tot zonen gaat direct samen met de openbaring tot zonen. Het stellen tot zonen gebeurt namelijk zo. Zie de zoon. Wordt ook gezegd dan, hè? Ruben. Nee, dit is Hebreeuws voor zie. Zie zoon. Laat het een maar weg, want anders denkt u dat er een heleboel komen. En dat is ook weer niet helemaal de bedoeling. Maar zie de zoon. Dat is de zoonstelling. Dat wil zeggen dat het inderdaad een zichtbare aangelegenheid is. Het wordt namelijk vertoond. En dus wacht het op de openbaarwording, op de openbaring der zonen gods, zoals het staat in vers 19 hier van Romeinen 8. Oftewel, het wacht tot de stelling tot zonen. Maar de stelling tot zonen gebeurt dus inderdaad in het openbaar. En dat is in de toekomst. Daarin zien wij uit, want, vers 24, want wij zijn in hopen zalig geworden. In hopen wil zeggen in verwachting, en de verwachting waarin we zalig geworden zijn is, dat dat wat nu nog niet gezien wordt, straks gezien zal worden. Dat is onze verwachting. Niet dat wat nu nog niet is, straks wel zal zijn. Zo redeneren we er wel eens over, maar het is feitelijk een verkeerde gedachtegang. Het is namelijk de menselijke gedachtegang die ervan uitgaat dat wat wij niet zien, dat is er ook niet. En dan zeggen we, wij zien het niet, dus is het er niet, dus komt het pas in de toekomst. Nee, wij zien het niet, maar het is er wel. Het zal pas in de toekomst gezien worden, dat is waar we op wachten. Wij wachten op de openbaring van die dingen die nu al tot stand gekomen zijn. Wij wachten op de openbaring van de zonen gods, waar in de eerste plaats natuurlijk wij wachten op de openbaring van Christus, van de verheerlijkte Christus, die niet dan pas zal zitten aan de rechterhand Gods op de hoogste troon, maar die al eeuwen op die hoogste troon zit en zich daar verbergt. Maar het is diezelfde verhoogde en verheerlijkte Christus die in onze harten woont. We hebben het straks gelezen uit Efeze 3. En het is met opzet dat ik het nog een keer herhaal. Het is de verhoogde en verheerlijkte Christus die in onze harten woning gemaakt heeft. En door de verhoogde en verheerlijkte Christus worden wij bekrachtigd. En als wij een Christus kennen die niet verhoogd en verheerlijkt is, dan worden wij niet bekrachtigd. Want dan is er nog geen kracht. Die kracht moet nog komen. Want kracht en heerlijkheid en verhoging zijn begrippen die je inderdaad verschillend schrijft, die ook inderdaad niet hetzelfde zijn, maar die wel met elkaar samenhangen rechtstreeks. Kracht en heerlijkheid, het koninkrijk, de majesteit, van onze heiland. Dat zijn allemaal termen die inderdaad in het rijtje thuis horen. En voor zover wij een heiland kennen die verhoogd en verheerlijkt is, die majesteit heeft ontvangen in de hemel, in die mate zullen wij ook door die majesteit en door die heiland bekrachtigd worden. Dus inderdaad, wij zijn in hopen zalig geworden. Vers 24 van Romeinen 8. En die hoop is, die verwachting is namelijk, dat wij inderdaad als zoon zullen geopenbaard worden. Wij zijn dus geroepen tot zoonschap. Dat staat trouwens bovendien ook in de laatste versen van deze pericoop. Daar staat bijvoorbeeld vers 28. Wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Dat is ook zo'n tekst die nogal eens verkeerd geciteerd wordt en waarmee dus ook een verschillende gedachte gevoed wordt. Er staat, wij weten dat dengenen, dat wil zeggen voor degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Niet alle dingen werken mede ten goede, dat staat er niet. Alle dingen werken mede ten goede, alleen daar waar men God lief heeft. Dus er is wel degelijk een voorwaarde aan verbonden. Ja, dat is net zoiets als dat in 1 Korinther 15 staat, zo zullen ze ook alle in Christus levend gemaakt worden. Jawel, ja, ze worden alle levend gemaakt, maar alleen als ze in Christus zijn, anders niet. Staat niet, ze worden alle levend gemaakt, ze zullen alle levend gemaakt worden. Staat, zij zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Alleen als ze in Adam zijn, zullen ze sterven, staat daar ook. Maar ja, alle mensen zijn in Adam, dus daar hebben we niet zoveel problemen mee. He? En alle, voor zover ze in Christus zijn, zullen levend gemaakt worden. Alle mensen zijn wel in Adam, dus sterven zij alle. Maar alle mensen zijn niet in Christus. Alleen degenen die in Christus zijn, worden dus levend gemaakt. Je moet wel oppassen welke beperkende voorwaarden, of weet zoiets, erbij staat. En hier staat ook, wij weten dat dengenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Je zou het zo eens voortaan moeten citeren. We weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. En wie zijn dat, degenen die God lief hebben? Dat zijn de gelovigen. Maar je moet natuurlijk het antwoord geven uit de schrift. Als we vragen, moet je een antwoord geven uit de schriften. Degenen namelijk die naar zijn voornemen geroepen zijn. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Het was zijn voornemen waardoor hij ons riep. Het is geen hoogmoed van ons als wij beweren dat we horen tot de geroepenen. Integendeel, het was zijn voornemen waardoor wij geroepen zijn. Waartoe? Want daar ging het om. Waartoe zijn wij dan geroepen? Nou, daar staat er. Vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Zelfde uitdrukking dus als uit Efeze 1, tevoren verordineerd. Den beelden zijn zoonsgelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene, zoon, eerstgeborene, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Niet alleen maar opdat hij eerstgeborene zou zijn, nee, opdat hij de eerstgeborene zou zijn in of te midden van vele broederen. Dat betekent inderdaad dat wij zouden delen in zijn eerstgeboorterecht. Niet alleen maar erfrecht, maar zelfs eerstgeboorterecht. Zoonschap in de zin van eerstgeboren zoon. Dus waartoe zijn wij geroepen? Tot zoonschap. Om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En met die gedachte kunnen we terug naar Efeze 4 vers 1. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Wel, waartoe zijn wij geroepen? Tot zoonschap. En we dienen dus te wandelen in overeenstemming met dat zoonschap. Hoe dan? Wel, moet je kijken. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Kortom, wij zijn geroepen tot zoonschap, maar dat betekent niet dat wij onszelf als zoon zouden moeten openbaren. Maar precies het tegenovergestelde. Wij zijn tot zoonschap geroepen en we zullen als zoon geopenbaard worden in de toekomst. Zodat we als zoon nu onze verwachting, onze hoop gesteld hebben op die toekomst, wanneer wij verhoogd zullen worden dus. En dus leven wij nu in nederigheid. Namelijk met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid. En dat leidt inderdaad tot lijden. En dan ben ik weer terug in Romeinen 8. Want we zijn verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen. Ik lees het maar weer uit mijn hoofd, niet even voor het gemak. Hè, tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want in de toekomst zullen wij inderdaad als zoon ook geopenbaard worden. Maar in de tegenwoordige tijd nog niet. Dus past het ons dat wij beseffen dat wij weliswaar zonen zijn. En als zodanig zullen worden geopenbaard. Ook in de wereld, maar zelfs ook aan elkaar uiteraard. Maar dat wij in, het past ons tegelijkertijd, dat wij in onze dagen van afwachting een stapje terug doen. En dus inderdaad wachten op hem die ons als zonen zal openbaren. En vandaar zeggen, wreekt u zelf niet beminden, maar geeft de toorn plaats. Want dat komt pas in de toekomst. Je moet niet zeggen, weet u wel tegen wie u dat zegt? Je moet het denken bij jezelf. De mensen weten niet tegen wie ze dat zeggen. Ze tegen wat nog tegen ons zeggen. Ongelovigen, weet u wel. Als ongelovigen tegen ons aanpraten. Op de manier van Hebreeën 12. Dat hebben we nog niet gelezen, maar dat zoek u maar eens na, hè. Tegenstaan tegen de ongelovigen en tegen de ongehoorzamen en zondaren enzovoort. En als ze dan dat zeggen, van alles zeggen tegen ons, dan denken wij, ze weten niet tegen wie ze dat zeggen. Tegen zonen Gods. Zoals het woord zegt, maar geloof in een kleine letter, wie het laatst lacht, lacht het langst of zoiets. Of zo niet? Nou goed. Ik heb nog een andere uitdrukking, ik durf het niet in het publiek te zeggen, hoewel ik een Bijbel verklaren kan. Maar vraagt u me dus straks maar eens naar hoe het was. He? Zo in de pauze, in de wandelgang en zo. He? Want dan komt het op die band en dat moet je niet hebben natuurlijk. Nou goed, hoe het ook zij, wij lachen het laatst, wij verblijden ons te alle tijden, want wij zijn diegenen die hoop hebben. Wij weten dat wij de overwinning hebben in Christus. Daar leven wij uit. Niet, dat zullen wij nog eens een keer hebben, dat hebben wij al. Dat de buurman dat niet weet en dat sommige broeders en zussen dat ook niet weten, dat is alleen maar triest. En sommigen willen het niet weten, dan houdt het ook op. Helaas, helaas. Maar wij hebben dat al. En vandaar dat wij ons kunnen permitteren te wandelen in ootmoedigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid verdragende elkander. Dat kunnen wij ons permitteren. Omdat wij niet hoeven te strijden op de overwinning en strijden voor de macht, maar in tegendeel omdat wij de overwinning hebben en geroepen zijn tot zoonschap. Dat is tenminste wat ik in de schrift leer. Ik ben nog niet anders tegengekomen. Deze week niet, maar andere tijd ook niet. En dus wandelen waar het roeping met welke wij geroepen zijn wil zeggen, met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander. Ik zeg altijd, dat is een aardige taak voor de gelovigen, elkander te verdragen. En alleen al het feit dat de staten elkaar zouden verdragen, betekent het dat we elkaar niet zouden excommuniceren. Want als je elkaar excommuniceert, dan betekent het dat je elkaar niet meer verdraagt. En excommuniceren betekent letterlijk van de gemeenschap uitsluiten. Dan gaat de deur dus weer dicht, weet je wel. En op slot, en anderen willen we er niet bij hebben. Zodra we zeggen, die of die willen we niet bij hebben, zijn we exclusief aan het worden, worden we exclusives. Dan sluiten we buiten en wij doen dat omdat wij elkander niet verdragen. Dat is de enige reden. En als er staat, verdragen we elkander, betekent dat inderdaad dat wij de deuren open zouden hebben. Ik vind niks mooier dan in de samenkomsten zijn waar de deuren open staan. Ik zal wel van claustrofobie komen, maar zal de spotter zeggen. Maar nee, ik vind dat altijd mooi. Het mooiste vond ik vroeger altijd de tentsamenkomsten, waarbij, waarbij ik gewoonlijk ook niet in de tent zat, want ik vond die banken veel te hard. Bovendien wist ik hoe je ze in elkaar moest zetten, daar had ik nog zeer achterste en handen van, dus vooruit maar. Ik was ook meestal buiten, maar het leuke was juist, er zaten binnen wel mensen, maar de luidsprekers van de geluidsinstallatie, die hingen buiten. En niet naar binnen gericht, maar ook naar buiten gericht. En vanaf de spreker was de achterkant van de tent in de hele breedte open. En er stonden zeker zoveel mensen bij de ingang van die tent, buiten dus, als dat erin zaten. Ze konden naar binnen, er was op ze gerekend. Ze konden ook buiten blijven, er was ook op gerekend. Dus als buiten konden ze horen. Als men niet naar binnen wil, hè. Er zijn mensen die tot geloof gekomen zijn omdat ze in een flat, twee straten verder of zo, de boodschap konden horen. Via de luidsprekers. Dat mag tegenwoordig allemaal niet meer zo. Nee, is misschien wel goed ook vanwege het milieu en de geluidsoverlast. Maar dan zal je toch een worst zijn, die geluidsoverlast, hè? Nou goed, dat even terzijde. Maar inderdaad, de deur open, waardoor wij ook zelf naar binnen konden gaan, die staat voor iedereen open. En dus dienen wij elkander te verdragen, dat is dan niet anders. Verdragen elkander in de liefde, u benaastigende te behouden, te bewaren, dus niet tot stand te brengen. Te bewaren de eenheid des geestes. Toen de Heer zei, ik wil dat ze alle één zijn, zei hij dat niet tegen de kerk of de gelovigen of tegen de mens. Hij zei het tegen zijn hemelse vader. En verder was het niet een opdracht, maar een wens. Maar dat doet er nou even niet zoveel toe. Het gaat er maar om dat het in ieder geval geen opdracht is aan de mens. Het was niet een opdracht en het was niet aan de mens. Het was een gebed tot God. Een gebed in de naam van de Heere Jezus, want het was de Heere Jezus die het bad. Het is dus een gebed wat verhoord is. De Heer wil dat wij alle één zijn en wij zijn dan ook één. Hij heeft ons één gemaakt. En de bedoeling is dat wij die eenheid kennen, dat wij weten dat het zo is, niet uit ons denken, want dan komen we nooit tot die conclusie. Zodra we maar even beginnen te denken, wat voor sommigen gevaarlijk is, maar zodra, ja, dat is zo, dat is voor de mensen het algemeen gevaarlijk, maar zodra we even gaan denken, dan denken wij aan onze verdeeldheid. En in ieder geval komen we tot de conclusie dat we allemaal verschillend zijn, enzovoorts, dat het de strijd is. Nee, maar de schrift zegt, wij zijn één in Christus, we hebben hetzelfde leven ontvangen, we zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Uw heilige geest is dezelfde als mijn heilige geest, er is geen verschil tussen. En daarom zijn we één, en aangezien we dat weten, worden wij geacht ons te benaastigen om die eenheid te behouden. Ziet u wel dat er geen groei is? Dat is niet een kwestie van iets tot stand brengen, iets is er eerst niet en daarna wel. Nee, het is er wel, we moeten het alleen leren kennen en respecteren en leren gebruiken in ons leven. Dus u benaastigde te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Eigenlijk is dat gewoon door het nieuwe verbond. Want de band des vredes is gewoon het vredeverbond, het verbond des vredes. Ja, dit is Grieks en het verbond des vredes komt uit het Oude Testament via het Hebreeuws. Maar het is heus hetzelfde. De band des vredes is gewoon het verbond des vredes en het verbond des vredes is het nieuwe verbond. En dat is het verbond der genade in tegenstelling tot het oude verbond, dat der wet. Want de wet is een bediening des doods en maakt de scheiding. Kop eraf als het geen scheiding brengt. Voor degene die cryptogrammen doen. Nou, laat maar. Maar in ieder geval, de wet brengt scheiden, brengt verdeeldheid, brengt in feite de dood. Maar het nieuwe verbond heeft eenheid gebracht. Niet zal eenheid brengen, heeft eenheid gebracht. Daar waar men onder het nieuwe verbond leeft, daar is die eenheid. Dat betekent inderdaad dat het niet door onze werken tot stand gebracht is, want dan zou het wet zijn. Maar het is tot stand gebracht door het werk van Christus en beter door de genade van Christus. Genade Gods. Dus u benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Want één lichaam is het, niet één lichaam moet het worden. Hoe vaak ik dat hoor, spreken over de verdeeldheid van het lichaam van Christus. Want dat kan niet. Christus is niet verdeeld. Christus is God en God is niet verdeeld. Als God verdeeld zou zijn, zou hij zondig zijn. Maar God is één en Christus is één, kan niet verdeeld zijn, kan dus ook niet zondig zijn. En het lichaam van Christus is dus inderdaad één. Als er sprake van verdeeldheid is, is dat niet verdeeldheid van het lichaam van Christus, maar is een verdeeldheid van de mens. En wel speciaal van deze mens, die linkse, weet je wel. Die oude mens die verdeeld is. Want die rechtse, die nieuwe mens, die zijn allemaal met elkaar verbonden, zijn één eenheid. Want één geest is in allen. Dus één lichaam is het. En één geest is het dus. Gelijkerwijs ook geroepen zijn tot één hoop uw roeping. Zie je wel dat alle gelovigen geroepen zijn tot precies hetzelfde. Namelijk, ze zijn één lichaam, ze hebben één geest, ze hebben één roeping, namelijk die van zoonschap. Want het is in de eerste plaats het eerste geboorterecht van de gemeente als gemeente, collectief. De gemeente als geheel. Daar moet ook het eerst over gesproken worden, dat doet de Bijbel ook. Pas nadat gesproken is over de gemeente als geheel, wordt ook nog gesproken over de individuele gelovigen afzonderlijk. Maar goed, één lichaam is het, één geest, één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, die in Christus uiteraard. Ja, ja. Wat dacht u dan? Tuurlijk. Het is één lichaam, namelijk het lichaam van Christus. Het is één geest, namelijk de geest van Christus. Het is één hoop en het is inderdaad de hoop van Christus. Namelijk de hoop zijn verheerlijk in de toekomst. Eén roeping is het inderdaad, de roeping tot dat zoonschap. Het is één Heer, nou dat is uiteraard één Heer, één Christus. Eén geloof, dat is in ieder geval geloof in Christus, zo niet het geloof van Christus. Maar daar wil ik dan maar niet op ingaan. Maar het is in ieder geval het geloof in Christus. Eén geloof, dat is wat ons bindt. En één doop, en dat is uiteraard ook doop in of van Christus. Namelijk onze verbinding met Christus zelf. Dezelfde doop dus als die in Romeinen 6, waarbij staat dat we in Christus gedoopt zijn en daarom in zijn dood gedoopt zijn, één geworden zijn in zijn, met hem in zijn dood en in zijn begrafenis en in zijn opstanding. En verder één God en Vader, uiteraard ook die van Christus. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in u allen. En dat betekent dat die allen inderdaad een eenheid vormen. Pas in vers 7 wordt gesproken over het verschil wat er is tussen de diverse gelovigen. En eigenlijk is het zo, maar ja, ik wil er niet te diep op ingaan nu, maar eigenlijk is het dan zo dat die eenheid waarover gesproken wordt, is in ieder geval de eenheid van die rechts, zal ik dan maar zeggen. De eenheid van dat wat uit God geboren is, dat wat volmaakt is, dat wat niet aan ontwikkeling onderhevig is, dat wat onwankelbaar is, enzovoorts. En dat is, spreekt over de ene roeping ook van de gemeente. Daar is verder geen probleem mee. Aan de andere kant echter vinden we dat gelovigen verschillend zijn, maar hoe komt het dat ze verschillend zijn? Waar zit hun verschil? Wel, hun verschil zit niet rechts, hun verschil zit links. Toch? Daar zijn ze verschillend. Want aan de rechterkant is het leven Christus. En aan de linkerkant is het leven, in mijn geval Klein Haneveld, en in ieder geval zijn het ook allemaal van die moeilijke namen die me nooit binnen willen schieten als ik hier sta. Maar dat doet er nou niet toe. He, maar dat zijn allemaal, daar zitten de verschillen. En als er dus staat, aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus, en gaat dan in, eigenlijk in vers 11 verder met, en dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. En in 1 Korinthe gaat het verder met dat gelovigen verschillende gaven hebben ontvangen. En er volgt opsomming van wat die gaven zo al zouden kunnen zijn. Dan dienen wij te bedenken dat die verschillende gaven weliswaar gegeven worden aan gelovigen. Omdat ze allemaal gelovigen en dus hetzelfde zijn. Daarom ontvangen ze gaven. Dat is wat ze gemeen hebben. Ze ontvangen allemaal gaven. Van dezelfde gever. Op grond van dat ze allemaal dezelfde zijn. Maar de gaven die ze krijgen zijn verschillend. Waarom? Omdat ze allemaal verschillend zijn. En het leidt geen enkele twijfel. Dat niet alleen volgens deze Bijbelse gedachtegang. Maar ook eenvoudig via onze eigen waarneming. Mensen verschillende gaven krijgen. Die wel degelijk, gelovigen dus verschillende gaven krijgen. Die wel degelijk aansluiten bij wie ze van nature zijn. En bedoel ik niet zondaren. Maar bij, dat zijn gaven die aansluiten bij hun specifieke mogelijkheden. Nee, laat ik het dan zo zeggen. Als je voor een dubbeltje geworden bent, word je nooit een kwartje, wou ik zeggen. Maar ik had het anders. Als je, want ik moet zo gauw een voorbeeld bedenken. Daar ben ik zo slecht in. Hè. Als er zijn mensen die kunnen precies voorbereiden wat ze gaan bespreken. En daar zijn er boeken voor. Daar kun je gewoon voorbeelden opzoeken. Er zijn dikke boeken vol met illustraties. Van wij als het ware kun je zo gebruiken. Maar ik moet ze thuis gewoon op mijn gemak lezen. En dan hopen dat op het juiste moment het juiste beeld er binnen schiet. Maar goed. Als je een schop bent, een spade dus. Dat is een late schop. Dat is voor de cryptogrammen. Hè? En als je een schop bent, dan ben je niet geschikt om mee te harken. En als je een hark bent, dan zouden ze je een schot moeten geven. Nou ja, dus zie je wel, dat schiet hem altijd de verkeerde dingen in de gedachten. Maar in ieder geval, ik herinner mij, ik moest in dienst, zal ik een ander voorbeeld geven. Ik moest in dienst en moesten wij een schuttersputje graven. We wisten niet waarom, maar iemand had dat gezegd. Je had van die strepen hier op zijn mouw en dan moest je dat geloof ik doen of zo. Een schuttersputje heette dat. Wij hadden geen geschut daarbij, maar we hadden wel één schop. Dat wil zeggen één pionierschop. Wat pionier ermee te maken had, wist ik ook niet. Maar in ieder geval, we hadden zo'n ding en we moesten dat met z'n tweeën doen. Twee aan twee, anders duurde het te lang en de sergeant wilde ook naar huis. Dus Met z'n tweeën moesten wij een schuttersputje graven. Nou, ik weet niet of je mijn handjes wel eens bekeken hebt en mijn polsjes. En dan moesten we een schuttersput graven van 1,80 meter, geloof ik, 1,60 meter. Hoe diep is zo'n ding, jongens? Maten, hoe diep is, weet ik veel. Nou, in ieder geval. En dan moest je dan met z'n tweeën nog in kunnen staan en zitten, want je moest er nog een bank in maken ook. Net als op het strand, in Scheveningen, in het zand spelen. Daar ligt niet eens 1,60 meter zand. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dat moest dan. Dus dat was een groot probleem, want dat kreeg ik dus helemaal niet voor elkaar op geen manier. Maar dat gaf niet, want ik had toevallig een maatje toegewezen gekregen. Want dat was leiding, denk ik altijd. Nee, de legerleiding. Maar die... Ik had een maatje toegewezen gekregen, die bleek stratenmaker van zijn vak te zijn. Dat wist ik niet. Want dat had hij misschien wel verteld, maar die jongen sprak Limburgs. Dat had ik van mijn leven nog niet gehoord. Ik wist wel dat het bestond, want ik kan een goed cijfer voor mijn geloof in aardrijkskunde. Maar die knaapje zegt, ga jij nou even hier zitten en geef me jouw schopje. Pionierschopje. Daar begreep ik dus niet van, maar dat moest ik dus doen en dat wilde ik maar al te graag. Dus hij zegt, ga daar maar zitten, geef me jouw schopje. En in de munveltijd was ons schuttersputje klaar, we waren het eerste klaar van allemaal. En ik had er dus niks aan gedaan, dus ik was meer dan overwinnaar. Snap je nou waarom ze me later afgekeurd hebben voor militaire dienst? Daar begrijp je toch niks van, hè? Nou goed, maar in ieder geval... Die jongen die was zo klaar, maar als je ook zag waarom hij die schop nodig had, weet ik niet. Want hij had zelf handen als kolenschopper. Dus dat was eigenlijk niet nodig. Die man die kon het zo. En dat hij mijn schopje gebruikte was gewoon omdat hij zijn eigen schopje was schoonhouden. Want dat moet dan later weer schoongemaakt worden. Dat is het enige wat ik er dus aan gedaan heb. Nou goed, die man had de gave van schuttersputje graven. Hè? Die komt niet in de Bijbel voor, dat is me bekend. Maar ik bedoel maar zo, als iemand de taken daar verdeelt... zou hebben moeten verdelen, dan zouden ze mij niet hebben moeten aanwijzen om dat schuttersputje te graven. Zodat ze mij daar moeten aanwijzen om de schopjes schoon te maken, als ze tenminste niet al te groot zijn. He? En dat waren ze niet. Dus dat bedoel ik nou maar. Dat zijn dus, de gaven worden gegeven in overeenstemming met de verantwoordelijkheid die iemand dan draagt. Want gaven brengen verantwoordelijkheid met zich mee. Toch? Bepaalde dingen gaat doen. Dan draag je daar de verantwoordelijkheid voor. Dus die gaven worden gegeven gelijk met de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. En die worden uiteraard slechts gegeven aan diegenen die verantwoordelijkheid ook kunnen dragen. Bovendien de uitwerking van al die geestelijke gaven vindt plaats via het lichaam dat wij gesteld hebben tot een levend, heilig, goddelijk, welbehagelijk offer. En ik heb bekennelijk toch wel wat niet de gave gekregen om tenten te bouwen. Mijn vader kon het beter dan ik in elk geval. Die was heel wat steviger gebouwd. Was nog niet sterk, maar die kon het in ieder geval. Die hoefde alleen zijn gewicht maar in de schaal te gooien. En dat werkt bij mij ook niet zo geluid. Nou, hoe dat ook zij. De een krijgt de gave zus, en de ander krijgt de gave zo. Uiteraard in overeenstemming met wat hij lichamelijk aan kan. En met lichaam bedoel ik eigenlijk nu de totale oude mens. En dat is nog net iets meer dan lichaam uiteraard. Want ook in de oude mens vinden wij, laten we zeggen, niet alleen lichaam, maar ook geest. En hart. En om niet te spreken van gevoelens en dat soort dingen meer. Die horen er allemaal bij. Dat is die oude mens. En als wij van God gaven en daarmee verantwoordelijkheden krijgen, dan zijn die gaven en verantwoordelijkheden verschillend, omdat onze oude mens verschillend is. Dat kan niet anders, want de nieuwe mens is niet verschillend. Dus omdat onze oude mens verschillend is. En de gaven die wij hebben sluiten dus wel degelijk aan bij de eventuele aanleg die we op grond van de oude natuur hebben. Maar daarbij moet u wel bedenken dat die aanleg van die oude natuur, dan spreek ik niet over de zondige aanleg, want dat is wat anders, maar spreek ik over de capaciteiten die een mens heeft op grond van lichamelijke of geestelijke eigenschappen. Want of hij die eigenschappen positief of negatief gebruikt, dat is een andere zaak. Dat is niet een kwestie van aanleg. Althans niet in de Bijbelse gedachtegang. Als iemand goed kan redeneren, kan hij dienen met het woord van God. Hij kan ook het woord van Satan dienen. Met dezelfde vermogens die hij heeft. Maar als hij het kan, dan is het hoogstwaarschijnlijk dat de Heer hem een gave zal geven om een verantwoordelijkheid te geven die in overeenstemming is met dat vermogen. Zo is het nou eenmaal. Dat is een vanzelfsprekende zaak. En we dienen dus te bedenken dat die verschillende gelovigen ook inderdaad verschillende verantwoordelijkheden dragen. En men zou hen dat moeten laten. Net zo goed als dat wij verschillende gelovigen moeten verdragen. Dat is een erg negatieve term, maar het staat er. We moeten ze verdragen. We begrijpen er geen bal van, maar... Met excuses, Arinus. Maar we begrijpen er geen bal van, maar we dienen elkaar te verdragen. Zo is het dus ook zo dat als wij verschillende gaven hebben, dienen we elkaar die gaven te laten, want bij die gaven horen verantwoordelijkheden. En als een andere gave heeft, en daarbij behorende verantwoordelijkheid, ligt dat niet bij ons. Iemand zei mij van de week, ja, wat je zegt is wel waar, maar ben ik het wel mee eens, maar je vertelt het op zo'n kromme manier. Ja, nou en? Als het nou uitwerkt, hè, als het nou werkt, dan of het er krom is of niet, als ik bij het doel kom en het blijkt voor mij de enige manier te zijn, is het voor mij de rechte weg, hoor. Ja, dat maakt niet uit. En met dat soort kritiek helpt ook niet. Je neemt het voor kennisgeving aan en je zoekt dus naar een nog rechtere weg om de dingen te doen. Maar in de praktijk zal dat niet veel helpen. Wat ik geleerd heb, ik heb mijn vader nou al een paar keer genoemd, maar dat komt omdat er zoveel familie hier is. Maar wat ik geleerd heb, een van de belangrijkste dingen die ik geleerd heb, is dat me gezegd werd, denk erom dat je jezelf blijft. Dat je niet doet wat anderen je opbedringen dat je moet doen. Want dan word je een geveinsde, een huichelaar. Dan ga je zoeken wat mensen van je verwachten. Dan ga je gehoorzamen eigenlijk aan verwachtingen die mensen van je stellen. Dat kun je een poosje volhouden. Maar de eerste plaats is het ontrouw aan de Heer. In de tweede plaats hou je het zelf niet vol. Omdat het in strijd is met je wezen. Want de gaven die je ook van de Heer ontvangen hebt, zijn wel degelijk in overeenstemming met wie je bent. Los van links en rechts bedoel ik dan maar, hè. Ze gaan verschillend zijn. Goed, dan zijn ze verschillend op grond van dat wij nou eenmaal verschillende mensen zijn. Je moet dat blijven. Vandaar dat de eerste Korinthebrief, dat in de eerste Korinthebrief Paulus zegt, dat er ieder zou blijven wat hij is. Niet verandering zou zoeken. Je bent wie je bent. De God geeft je in die situatie wat hij je geven wil. En van daaruit komen de dingen dan verder tot stand. En al het andere is in wezen ontrouw. Ontrouw aan de Heer. En in zekere zin is ook ontrouw aan jezelf. Al lig ik daar natuurlijk niet van wakker. Maar zo is het dus wel. De Heer geeft verschillende gaven aan verschillende gelovigen, omdat die gelovigen nou eenmaal verschillend zijn. Kijk, iemand die gevoelig is voor besmettelijke ziekten en voor insecten en dat soort dingen, die wordt heus niet uitgezonden naar het zendingsveld ergens in de bush. Weet je wel, dat is onzin. Want daar kan hij niet tegen, daar is hij allergisch voor, dat kan hij niet. Dat is niet de bedoeling. Dat verwacht God ook niet van een mens dat hij dat doet. God verwacht van een mens dat hij doet wat hem voor de voeten komt. Wat gemakkelijk gaat. Ik hoop dat u me nou niet verkeerd begrijpt, hoor. Maar wat uw hand vindt om te doen. Niet wat je gezocht hebt om te doen, maar waar je zo over struikelt. Er staat in dat verband in Filippenzen, maar daar kom ik dan vanavond wel op terug. Er staat in Filippenzen, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Je zou niet zoveel bezwaar moeten maken tegen wat op je pad komt. Ik ken mensen die willen hier in Nederland, bij ons in Nederland, hè? Nou, dan lijkt ik ook wel een Duitser, nou ik dat zeg, maar goed. Bij ons in de Heimat, bij ons in Nederland willen ze niet het evangelie brengen, want ze hebben een roeping voor Oostenrijk. En dan denk ik, had ik maar een roeping voor Oostenrijk, want ik woon liever in Oostenrijk dan in Nederland, eerder gezegd. Maar in Nederland doen ze niks. Dan leven ze van een uitkering, want de Heer heeft hen geroepen voor Oostenrijk. Nee, dat verzin ik niet. Ik weet gelukkig niet meer hoe die figuur heette. Maar het is serieus, en daar heb ik hele rijen van voorbeelden van. Gewoon niet verzonnen, maar historische zaken en zelfs actuele zaken. Dingen die vandaag een rol spelen. Maar zo werkt het niet. Men moet doen wat de hand vindt om te doen. Langs die weg komt men terecht, daar waar de Heer ons leidt. Want voor zover hij ons leidt, leidt hij ons inderdaad al zachtkens. Volgens de psalmist. Zo gaat het. Gewoon wat je hand vindt om te doen. Er zit helemaal geen dwang achter, integendeel. Zodra iemand u gaat vertellen wat u doen moet, zit u al verkeerd, want het is de Heer die u zal vertellen waar uw weg ligt. En u bent wat dat betreft dan ook inderdaad alleen van die Heer afhankelijk. En dat is zeker zo waar wij hem lief hebben en waar wij hem dienen. Want daar werken alle dingen mede ten goede, en dat wil zeggen in de eerste plaats tot zijn eer. Zullen we danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor het voorrecht dat u ons geroepen hebt tot zonen. Dat u ons getrokken hebt uit deze wereld en ons wedergeboren hebt tot een levende hoop. En dat we in afwachting van de vervulling van die hoop en uw verschijning, uw openbaring, dat wij in afwachting daarvan een zinvolle levensbesteding gekregen hebben. Wij danken u, Vader, dat wij als gelovigen inderdaad geacht worden in uw dienst te staan. Omdat we uw eigendom geworden zijn, omdat u ons gekocht en betaald hebt met die hoge prijs. Gij zijt duur gekocht, zegt u in uw woord. En u vraagt van ons geen dienaar te worden van mensen. En daarom danken we u, Vader, dat we u mogen dienen in alle nederigheid, in ootmoed en in zachtmoedigheid. Wetend dat onze tijd nog komt en dat we in de toekomst inderdaad als uw zonen, als mede-erfgenamen met Christus geopenbaard zullen worden. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat u ons de rust geeft en daarmee de gelegenheid geeft om uw woord te openen. Dat we inderdaad mogen zitten aan uw voeten en ons door u mogen laten onderwijzen in deze positie van rust. Wij danken u voor het voorrecht dat wij als gelovigen zo samen mogen komen deze week en op deze dag. Wij willen u, Vader, wees u ook verder ons de uren en de dagen die voor ons liggen nabij. Dat u onze gedachten, zoals u gedaan hebt, richten op u. Opdat u tot uw doel zou komen in ons leven. Opdat uw geest gestalte zou krijgen. Opdat uw woord, opdat Christus gestalte zou krijgen ook in ons leven. Opdat onze lichamen niet langer bestuurd zouden worden door onze zondige natuur. Door de zonde die in ons woont. En door de eigen verlangens en wensen en redeneringen. Waarom dat onze lichamen zouden gebruikt worden als instrument, als gereedschap in uw hand. Opdat ze bij zouden dragen aan uw werk, uw wil, ook in deze bediening. Amen.